Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en thuis als u met ons meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. In de middagdienst vandaag gaat dominee D.J. van Vliet uit Nieuw-Vennep u voor. Morgen, tweede paasdag, gaat dominee Ella den Butter uit Rijnsburg ons voor. Die dienst begint om 9:30. Volgende week zondag gaat dominee H. de Graaf, emeritus predikant uit Harderwijk, ons in alle drie de diensten voor. Ook vandaag geldt dat er in de dienst nog niet wordt gecollecteerd. U wordt gevraagd om uw gave over te maken op het rekeningnummer van de kerk. En ook is er de gelegenheid om uw gave bij de uitgangen van de kerk te geven. Tot zover deze mededelingen. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we beginnen, gemeente, met Psalm 118, vers 11 en 13. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En ook vers 13, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. En wat er volgt, Psalm 118, vers 11 en 13.
Thank you.
Ook vanmorgen maakt de Heer ons zijn wil bekend door middel van de woorden van zijn wet. Laten we na het horen van Gods wet zingen, Psalm 119, vandaag vers 54. Laat in mijn hart uw rechten zijn geschreven. Daarna luisteren we naar het Paasevangelie. We lezen het uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 28, de versen 1 tot en met 15. Dus we luisteren naar Gods wet. Daarna volgt Psalm 119, vers 54. En we lezen Matteüs 28, vers 1 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, van uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde, zeide tot de vrouwen, vrees gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk, uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij, tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters en al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt zijn discipelen, zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks gehoord komt te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag.
Gemeente, ik bedien u vanmorgen het woord van God uit het gedeelte dat is voorgelezen. Matteüs 28, wel de versen 9 tot en met 11. En die versen lees ik u nog een keer voor. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie Jezus is hen ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij, tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot hen, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen ze mij zien. En als ze heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten aan de overpriesters al de dingen die geschied waren. Tot zover de woorden van de tekst. En voor we daarnaar luisteren, gemeente, bidden we de Heere eerst om een gezegende dienst, om het licht en de leiding van zijn geest. We doen ook voorbeden. We bidden voor de ouderen die niet met ons naar de kerk kunnen komen. In bijzonder bidden we voor zuster Emmink van Manen. We bidden ook voor Alinda Willems en haar familie, nu gisteren haar jongere broer op 21-jarige leeftijd is overleden. Laten we met elkaar bidden. Almachtige God in de hemel, u die zich openbaart als de drie enige, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, u die de getrouwe bent, de barmhartige en de rechtvaardige, u geeft het dat het vandaag Pasen is. Het feest van de opstanding van u, Heer Jezus Christus. En we mogen het vanmorgen in verwondering tegen elkaar zeggen, de Heere is waarlijk opgestaan. U bent niet in de dood gebleven, maar u hebt dood en graf overwonnen, om zo gerechtigheid uit te kunnen delen aan verloren mensen. Heren, als we vandaag opnieuw hier en thuis op afstand met elkaar verbonden zijn, verbonden rond het woord van u, laten we dan niet zien op de kerk die nog steeds leger is dan we zo graag zouden willen. Maar geef dat we ons verwonderen om het lege graf, wat toch een getuigenis is dat de Satan niet gewonnen heeft, maar eeuwig heeft verloren. En we danken u dat we er vandaag weer van mogen horen. Leer ons, Heere, uw stem te verstaan. Open daartoe onze oren, ja, open ons hart. En dat uit enkel genade, want we hebben niet verdiend dat u tot ons komt en tot ons spreekt. Dat bleek ook wel uit de woorden van uw wet, als we die naast ons leven leggen. Heere, dan is er geen recht wat wij kunnen laten gelden. En toch spreekt u wel. En dat horen we al uit uw wet. Ik ben de Heere, uw God. Heere, vergeeft u onze schuld. Wees ons genadig. Wij belijden u onze zonde, onze persoonlijke schuld voor u. En zie ons dan niet aan in onszelf, maar zie ons aan in de opgestane, de gekruisigde die leeft. Want hij is naar zijn belofte opgestaan. En daarmee is het testament van de zaligheid toch vast om nu uit te delen aan ellendigen, aan armen, aan hongerigen. Heere, maak ons zo als we zo niet zijn. En zo zijn we niet van huis uit. Maak ons maar leeg van onszelf en vervul ons met u. Ja, geef dat we u zo allemaal leren kennen en opnieuw leren kennen als de vorst van het leven. En geef dat we door uw woord en door uw geest, zoals we dat vanmorgen ook horen van de vrouwen, u zullen ontmoeten als de vorst van het leven, als de waarheid zelf. Leer ons te leven door het geloof, rustend op de enige ankergrond van de hoop, de opgestane Christus. Heere, zegent u zo uw eigen woord. Komt u erin mee met uw Heilige Geest. Ook als we nu meeluisteren en kijken als gast hier uit het dorp of elders. Heere, laat uw woord kracht doen aan ons hart. En zegent u het werk van evangelisatie, ook in ons dorp. Wil alle middelen daartoe gebruiken tot de eer van uw naam en de uitbreiding van uw koninkrijk. Zo bidden we u voor de hele gemeente, voor de jongens en meisjes, ook zij die nu thuis meeluisteren en kijken. Geeft u ze aandacht en concentratie om uw woord te horen. Geeft u ook uw zegen voor hen in deze dienst. Wees u met de ouders in de gezinnen. Wees u met allen in de gemeente die alleen door het leven gaan. Het kan zijn dat we daarin blijmoedig onze roeping zien, maar het kan ook zijn dat dat veel verdriet geeft. Heere, wees u dan ook nabij. In welke omstandigheid we dan ook zijn. Wees met een ieder die onder een kruis gebogen gaat. Wij bidden nu ook voor onze ouderen, in bijzonder voor zuster Emmink van Manen. Heere, wees u met haar op haar hoge leeftijd. Mag het licht van Pasen ook vandaag schijnen in haar hart. Wij bidden u ook voor zuster Alinda Willems met Jason en haar familie. Nu haar jongere broer is overleden op zo'n jonge leeftijd. Heere, u weet hoe lang een strijd van ziekte het is geweest. En nu de dood gekomen is, Heere, ondersteunt u in dit grote verdriet. Wees met de ouders en met het hele gezin. En als donderdag de begrafenis zal zijn, Heere, mag er dan ook getuigenis uitgaan van uw werk. Wij bidden nu opnieuw voor Evie Simons. Heere, ontfermt u zich over dit jonge meisje. U bent toch een God van wonderen. Zou u het ook in haar leven willen laten zien? Neemt u als de God van het verbond haar voor uw rekening? Heere, zegent u zo iedereen hier en thuis. Zegen ons in deze dienst. Kom met uw Heilige Geest. Geef uw nabijheid en uw licht om uw woord te verkondigen over de opgestane heiland. En wilt u de boze, uw tegenstander, weren, dat hij het zaad van uw woord niet zal wegnemen. Mag het een dienst zijn waarin u helemaal centraal staat. En mag alles uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw heilige naam. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de preek zingen we nu Psalm 138, vers 2 en 3. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. En ook vers 3, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van z'Heere wegen. En wat er volgt, het is Psalm 138, vers 2 en 3 als inleiding op de prediking.
Thank you.
Laten we na de prediking zingen Psalm 98 vers 1. Dus Psalm 98 vers 1 in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, het is vandaag Pasen. En op Pasen vieren wij dat de Heer Jezus na 3 dagen uit het graf is opgestaan. En dat is eigenlijk het belangrijkste feest dat we in de kerk vieren. Weet je waarom? Nou, de Heer Jezus heeft aan het kruis geleden vanwege onze zonde. Hij is gestorven. Hij is begraven. Maar wat zou er nu gebeurd zijn als de Heer Jezus in het graf zou zijn gebleven? Als het geen Pasen geworden zou zijn. Nou, dan was zijn werk ook in de dood gebleven. De Heer Jezus heeft door zijn lijden en sterven de schuld van zondaren gedragen. Maar als de Heer Jezus niet uit de dood zou opstaan, dan kun jij niet zalig worden. Dan kunnen onze zonden niet vergeven worden. Maar gelukkig, het is paasfeest. De Heer Jezus is wel opgestaan. En daarom kunnen mensen, ook kinderen, gered worden. Als je in de opgestane Heer Jezus Christus gelooft, dan zijn jouw zonden met hem in het graf gegaan. En daarom is Pasen een feest vol van vreugde. Je kent dat lied, denk ik wel. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Die galmt door heel Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan. Weet je wat daarvan het gevolg is? Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en duivel niet. Zul je niet vergeten om vandaag te bidden om een hart dat de opgestane Heer Jezus lief heeft en een hekel heeft aan de zonde. En gemeente, dat wat ik tegen de kinderen zei, dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. En de vraag op Pasen is, gelooft u in de opgestane heiland? Heeft u door het geloof hem ontmoet? Want dat is in alle paasgeschiedenissen cruciaal. Niet alleen dat Christus is opgestaan, maar ook hoe sta je nu tegenover de opgestane? Want het antwoord op die vraag is het verschil tussen hemel en hel. En dat zien we ook in de tekst van vanmorgen. De boodschap van de opgestane Christus heeft een heel verschillende uitwerking. Het licht staat tegenover de duisternis. En dan gaat het om het geloof in de opgestane Christus. Laten we zo naar de tekst gaan luisteren. Matteüs 28, vers 9 tot en met 11. En we vatten de tekst en het verband samen onder het thema Christus is waarlijk opgestaan. En dan letten we op 3 gedachten. Dat is geloofd in aanbidding. De tweede plaats, dat is geloogend in verharding. En in de derde plaats, dat is gericht op onze zaligheid. Dus Christus is waarlijk opgestaan. Dat is geloofd in aanbidding. Dat is geloogend in verharding. Dat is gericht op onze zaligheid. Eerst dat eerste. Die boodschap van de opstanding van Christus is geloofd in aanbidding. De vrouwen, over wie we ook lezen in Matteüs 28, die zijn heel vroeg op de eerste dag van de week naar het graf gegaan. En zij zoeken de gekruisigde. Ze zijn op weg gegaan naar een dode Jezus uit de liefde van hun hart. Ze willen hem de laatste eer bewijzen. Maar als ze dan bij het graf komen en ze zien dat de steen is afgewenteld, dan krijgen ze een hele andere boodschap te horen dan waar zij mee bezig waren. Ze horen het van de engel dat hun meester leeft. Dat hij de dood heeft overwonnen. En ze hoeven niet te vrezen, zegt de engel. Want hij weet dat ze Jezus zoeken. Hun zaligmaker. Hun liefste. Die engel die mag hun de blijde boodschap brengen dat Jezus is opgestaan. En daarbij worden ze herinnerd aan de woorden die de Heer Jezus zelf voor zijn kruisdood heeft gezegd. Want toen heeft hij niet alleen gesproken over zijn lijden en sterven, maar hij heeft ook al aangekondigd, na 3 dagen zal ik opstaan uit de dood. En als ze die wonderlijke boodschap horen, dan krijgen ze van de engel ook een opdracht mee. U leest het in vers 7. En gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. En wat is dan de reactie van de vrouw? Ze zien het lege graf. Ze zien de afgewentelde steen. Ze zien een engel erop zitten. Ze horen zijn opdracht. En zeggen ze nu, ja, maar dat kan helemaal niet. Hoe kan een mens nu opstaan uit de dood? Bovendien, ja, we zien wel een leeg graf, maar we zien geen levende Jezus. Zeggen ze dat? Nee, gemeente, kijk maar in vers 8. Ze aarzelen niet. Ze gaan haastig op weg naar de discipelen. En daarin zien we bij de vrouwen, het staat er, een wonderlijke mengeling van vrees en grote blijdschap. Ze hebben verschillende emoties. En hun geloof, wat daaruit blijkt, was geen onwankelbaar geloof. Was geen onaantastbaar geloof. Want hun grote blijdschap is gemengd met vrees. Want het gaat allemaal zo snel. Ze waren op weg naar een gesloten graf. Ze waren met hun gedachten bezig met een grote steen. En nu moeten ze dat ongelooflijke, dat ze uit de mond van de engel hebben gehoord, met hun zwakke mensenstem gaan overbrengen aan de discipelen, die weggekropen zit. En daarom ook vrees. Zou de discipelen het wel geloven? Bovendien, ze moesten op dat moment gaan wandelen door geloof. En niet door aanschouw. Want Jezus hadden ze nog niet gezien. Maar ze gaan wel in geloof. Want zonder geloof zou er geen grote blijdschap zijn. Misschien herkent u zich er wel in. Eerst het gesproken woord van God geloven. En pas later aanschouwen. En dat zal voor ons na dit leven zijn, in volle zin van het woord. Maar wat kan het moeilijk zijn om de Heere op zijn woord te geloven? Want we willen zo graag wat zien en wat voelen. En dan kan er ook weer zomaar vrees zijn. Maar bij deze vrouwen komt het aanschouwen eerder. En dan zijn we bij de tekst. Want terwijl ze in gehoorzaamheid, met vrees en blijdschap, op weg gaan naar de discipelen, dan gebeurt er iets onverwachts. Dat had de engel niet gezegd. Ze hadden er ook helemaal niet op gerekend. Maar zo werkt de Heer, verrassend. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, dat geeft in de Bijbel altijd een onverwachte wending aan. Want de engel had wel gezegd dat ze de opgestane Jezus zouden zien, maar dat zou later gebeuren in Galilea. Maar zie, plotseling verschijnt hij eerst hier aan hen. Gemeente, wat zien we hier? Dat de Heere meer doet dan wat hij belooft. Hij beloofde in Galilea, maar hij verschijnt nu al. Zo is de Heere nog. Ja, dat belooft hij ook zelf. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze andere dingen zullen nu worden toegeworpen. Dat je gebeden hebt om onderwijs uit het woord van God. Maar dat de Heere boven bidden en denken zo laag afdaalde, zo je hart open en zo nabij was, dat je zijn stem persoonlijk horen mocht. Dat je bad om genezing van die ernstige ziekte en dat de Heere je hoorde. Maar dat hij je door die weg ook nog veel meer aan hem verbond. De Heere doet boven bidden en denken. Meer dan hij belooft. De vrouwen gingen met een uitziend hart. Met een verlangend hart. Met vrees en grote blijdschap. Maar ze ontvangen een persoonlijke ontmoeting met de opgestane levensvorst. En zie, een verrassende ontmoeting. Jezus is haar ontmoet. En dan is haar oud-Nederlands voor hen. Hij is de eerste. Hij neemt het initiatief. Dat gaat van hem uit. En Heer Jezus bewijst hier dat hij de zijne overal weet te vinden. Wat is dat een troost. Geen jongen of meisje, geen man of vrouw die met een stil verlangen, misschien met vrees, maar ook met blijdschap, naar zijn komst uitziet, is voor hem onbereikbaar. Niemand. En wat zegt hij dan? Wees gegroet. Het is opmerkelijk dat de Heer Jezus hier niet die groet gebruikt die hij later 2-3 keer tegen zijn discipelen zegt. Vrede, zei u lieden. Dat gebruikt hij niet. Hij gebruikt hier de groet die inmiddels was ingeburgerd, maar van Griekse afkomst is. Het was dus op zichzelf een gebruikelijke groet, net zoals wij goedemorgen tegen elkaar zeggen. Maar toch gaat deze groet wel iets verder dan goedemorgen. Want letterlijk staat er in het Grieks, verheugt u. Of, zoals dit woord in Jacobus 1 vers 1 wordt vertaald, zaligheid. Zo groet hij hen. Zaligheid. Als de hoogst denkbare vreugde. En die woorden die klinken hier van de lippen van de zaligmaker. Hij wil hun grote blijdschap onderstrepen. En hun vrees die er nog was, wegnemen. Dat zegt de Heer Jezus ook in vers 10. Vrees niet, maar wees gegroet, verheugt u, zaligheid. Gemeente, wat een zalige groet brengt Christus aan deze vrouwen. Hij kan als opgestane dit niet alleen wensen, maar door zijn dood en opstanding het ook werkelijk geven. Verheugt u. Want Christus heeft door zijn opstanding, zoals ons avondmaalsformulier zegt, de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. Hij groet hen hartelijk en hij neemt zo al hun somberheid en vrees over dood en graf en vrees over hoe de boodschap zou landen bij de discipelen, die neemt hij weg. En doordat hij aan hen verschijnt, als de overwinnaar over dood en graf, laat hij het aan de vrouwen zien en vanmorgen ook aan ons. De schuld is betaald. De dood is overwonnen. En zo stroomt er uit het open graf licht over de wereld die geheel door de zonde is aangetast. Het open graf is een fontein tegen de zonde, tegen de dood, voor een ieder die in deze opgestane Heer Jezus Christus gelooft. En daarom komt het vanmorgen ook als een paasjubel naar ons toe. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Hij doet dat over de vrouwen door te zeggen, verheugt u, zaligheid, wees gegroet. Die groet heeft het geloof van deze vrouwen versterkt. Want ze herkennen hem meteen. We lezen niets over aarzeling. Dat is hun meester. Hem hebben we lief. Dat zien we ook aan de reactie op die ontmoeting. Want hoe beantwoorden ze deze groet? Aan het slot van vers 9 staat het. En zij, tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Ze komen in gelovige aanbidding. En dat valt uiteen in drie momenten die kort na elkaar volgen. Het eerste is, en zij tot hem komende. Ze blijven niet op een afstand staan. Ook al is er een grote afstand tussen God en mens, Christus zelf heeft die kloof overbrugd. En de vrouwen worden als het ware uitgenodigd om dichter bij hem te komen. En zij tot hem komende. Ja, ze komen zo dichtbij dat ook dat tweede er is. En ze grepen zijn voeten. Hier zien we zomaar voor ogen gebeuren wat we in Psalm 132 vers 7 lezen. Wij zullen ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. En als ze dan zijn voeten aanraken, dan laat de Heer Jezus dat toe. Bij een andere verschijning, die aan Maria Magdalena apart, die door Matthäus niet wordt beschreven, wil Maria Magdalena hem ook aanraken. Maar dan laat de Heer Jezus het niet toe. Want Maria Magdalena moest daar leren dat Jezus niet in dezelfde hoedanigheid is teruggekeerd als hij voor zijn dood was. Zij verstond daar en toen nog niet dat de omgang met hem geestelijk van karakter moet zijn. En waarschijnlijk is die ontmoeting gebeurd nog voor deze ontmoeting. Maar de vrouwen die hier aanbidden en Christus voeten aanraken, die komen niet met een vleeselijke verwachting, maar die komen in de gestalte van aanbidding. Het feit trouwens dat ze zijn voeten wel aanraken, geeft aan dat het niet een geestesverschijning is, maar dat hij werkelijk, lichamelijk is opgestaan. Maar zij geloven dat Christus die nu voor hen staat, en die is opgestaan, dat hij hier als de verhoogde Here staat, zoals hij beloofd had. En die geestelijke kennis, en dat is nog steeds zo, die leidt altijd tot aanbidding. Want dat is het derde wat er staat. En zij aanbaden hem. Ja, gemeente, dat is vrucht van het ware geloof. Geloof in hem die de weg, de waarheid en het leven is. Ze geven hem koninklijke eer. In het Grieks staat er bij het woordje aanbidden letterlijk dat ze aanbidden door te knielen. Ze gaan door de knieën. Ze blijven niet recht overeind staan tegenover deze koning van Pasen. Net zoals de wijze uit het oosten, die in aanbidding knielde voor zijn krib, voor de koning der Joden. En hier zijn het de vrouwen die aanbidden. En daarmee laten ze ook zich in het hart kijken. U, Heer Jezus Christus, u bent de grond van ons bestaan. U bent het fundament van ons leven. Het was liefde die hen naar het graf dreef. Het was hoop die hen met vrees en blijdschap op weg deed gaan naar de discipelen. Maar hier is het geloof. Waardoor ze voor de opgestane knielen in aanbidding. Gemeente, het ontroerende is dat de Heer Jezus hen daarvoor zelf opzocht. Hij werkte dit geloof in hun hart, om hem als opgestane te aanbidden. Want zonder deze geloofsaanbidding zal het uiteindelijk geen Pasen zijn. En dat is ook de boodschap van vanmorgen. Staat de Heer Jezus Christus als opgestane nog op verre afstand? Zie je hem slechts als weldoener? maar nog niet als zaligmaker? Smeek dan om geloof wat we hier bij de vrouwen zien. Want dit ware geloof dat leert Christus aanbidden zoals hij is, namelijk zaligmaker van zondaren, gekruisigde en opgestane om uw en jouw zondeprobleem vanuit de wortel aan te pakken. Als de Heilige Geest daar je ogen voor opent, maar ook als Gods Zoon zich aan je hart openbaart door zijn woord, dan kniel je niet alleen voor zijn kribbe neer. Dan kniel je niet alleen bij zijn kruis, maar ook bij zijn kroon. Zoals hij die hier geestelijk opheeft als koning van Pasen. En in die aanbidding laat je alles los, behalve hem. Dan zie je niemand anders dan Jezus alleen. Dan gaat je verlangen uit naar hem om meer van hem te leren kennen. Zeg het maar, is dat ook uw verlangen? Jouw verlangen? Om zo niemand anders te zien dan Jezus alleen. Om Gods woord zo te lezen en te onderzoeken dat je ervaart, dit is de stem van mijn liefste. Ja, dan kun je vastzitten in zonde en in zorgen. Misschien wel met de gedachte, ik loop geestelijk helemaal vast. Maar kijk eens in deze geschiedenis. Wie neemt het initiatief? Wie is de eerste? Ziet hem. Hij komt. Springende op de bergen. Huppelende over de heuvelen. Kom dan maar en aanbid deze koning, deze opgestane levensvorst. En zeg het hem maar, in mij is geen leven, alleen maar de dood. Maar u, Heer Jezus Christus, u hebt de dood toch overwonnen. Verlicht dan de ogen van mijn hart, zodat ik u weer zie door het geloof als mijn zaligmaker. Gemeente, dan krijgen die vrouwen van de Heer Jezus dezelfde opdracht als die ze ook al van de engel hadden gehoord. Gaat heen, boodschap mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea en aldaar zullen ze me zien. Het is nu geen engel die die woorden uitspreekt. Nu hebben ze het zelf uit zijn mond gehoord. En ze hebben hem gezien en aanbeden. Maar de opdracht blijft hetzelfde. Want welke opdracht krijgen ze niet? Ze krijgen niet de opdracht om nu over hun ervaringen te gaan spreken. En over wat ze allemaal zagen en voelden. Dat hadden ze ook kunnen doen. Wij hebben de meester ontmoet. Wij hebben voor hem geknield. Hij heeft tegen ons gesproken. En dan kan het zomaar zijn dat we zelf centraal komen te staan. En dat is niet de bedoeling. De opgestane paaskoning moet centraal staan. Ze moeten gaan vertellen dat Christus is opgestaan. En dat de discipelen naar Galilea moeten gaan. En dat het daar voor hen tot een ontmoeting zal komen met Christus. Natuurlijk zullen ze ook verteld hebben dat ze hem ook gezien hebben. Maar de kern van de boodschap is: de Heere is waarlijk opgestaan. Het valt op, gemeente, dat de Heer Jezus zijn discipelen anders aanduidt dan de engel deed. In vers 7 zegt de engel, en zegt zijn discipelen. Maar kijk eens hoe de Heer Jezus dat zegt in vers 10. Boodschapt mijn broederen. Dat is opmerkelijk. Mijn broederen. Wat een liefde klinkt daarin door. Wat een genade. Ja, Petrus had hem verloochend. Maar ook de anderen waren allemaal weggevlucht. En toch zegt de Heer Jezus, mijn broederen. Terwijl hij het weet, ze zitten even verderop achter gesloten deuren. Ze zijn helemaal in rouw, omdat ze mijn woorden niet geloofd hebben. Zeg het, mijn broeder. Hier laat de opgestane heiland al weten dat hij hun ongeloos banden gaat breken. En dat hij ze niet laat vallen. Ja, dat hij opnieuw de eerste zal zijn in hun leven. Wat een troost is dat, kind van God, dat de zaligmaker niet loslaat wat zijn hand begon. Dat hij steeds weer de eerste is om zichzelf te openbaren. En dan spreekt hij over zijn broeders. Daarover had hij al eerder gesproken, ook in Matthäus lezen we dat. Matthäus 12, vers 50, over zijn broeders en zijn zusters. Want zo wie de wil van mijn vader doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Wie de wil van mijn vader doet. Hier zegt hij het tegen discipelen die in ongeloof die wil nog niet doen. Maar hier mogen zijn zusters de boodschap van zijn opstanding gaan brengen aan zijn broeders. Hij noemt ze zijn familieleden. Familieleden door het geloof. Precies zoals Paulus daar ook over spreekt. Dat Christus de eersteling is onder vele broeders. Verbonden aan hem door het geloof. Want zonder geloof blijft Christus een vreemde voor je. Zonder geloof zegt de boodschap van het lege graf je niets. Of het brengt tot verharding. Dat zien we in het tweede. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat is geloochend in verharding. Vers 1 in Matthäus 28 moeten we lezen als een soort opschrift boven de hele geschiedenis. Maar voordat die vrouwen op weg gaan, is het paaswonder al gebeurd. Maar de wachters die bij het graf staan, vinden dat bepaald geen wonder. Het is eerder reden tot grote schrik. Er stonden namelijk soldaten voor het graf van Jezus. Het graf was verzegeld. Zo wilde het Sanhedrin dat. Dan moeten we even terug naar Matthäus 27. Als de Heer Jezus is gestorven en begraven en is gelegd in het nieuwe graf van Jozef van Arimathea, dan zijn er toch mensen in Jeruzalem die zich herinneren dat de Heer Jezus over zijn opstanding heeft gesproken. En nee, het zijn niet zijn discipelen. Het zijn ook geen woorden die geloofd worden, maar ze worden wel herinnerd door het Sanhedrin. Door de geestelijke leiders van het volk. En met die wetenschap, met die herinnering, gaan ze nota bene op Sabbat aan Pilatus vragen om een wacht voor het graf. En ze willen ook dat die grafsteen officieel verzegeld wordt. Ze zijn bang dat ze hun macht en invloed zullen kwijtraken. Ze zijn bang dat de discipelen, zo zeggen ze tegen Pilatus, 's nachts zullen komen en het dode lichaam van Jezus zullen stelen en daarna zullen gaan vertellen, de Heere is waarlijk opgestaan. En ze zeggen tegen Pilatus, dan zal die laatste dwaling nog erger zijn dan de eerste. De eerste dwaling was in hun ogen dat hij zich Messias had genoemd, de Zoon van God. En die laatste dwaling, die tweede, die zou dan zijn dat er verteld zou worden dat hij is opgestaan. Nou, die boodschap mocht in ieder geval de wereld niet in. En daarom een wacht en daarom een zegel. Wat een dwaasheid. De Heer Jezus Christus is de koning der koningen, de Heere der Heren. Die laat zich door niets en niemand tegenhouden. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon. Die sterke held. Er vindt een aardbeving plaats. Er is een verblindend licht. Er is een engel die afdaalt. En de steen wegrolt. En Christus staat op uit het graf. Het wekt bij die wachters een enorme schrik. Nee, ze hebben Christus niet gezien. Er staat in vers 4, en uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Doodsangsten hebben ze uitgestaan. En ze vluchten weg, alle kanten op. En gemeente, juist doordat Matthäus in vers 11 begint met het woordje en, zet hij het heel scherp naast elkaar. Licht en duisternis. Geloof en ongeloof. En wat is er dan cruciaal? Of er een ontmoeting is met de opgestane. Want kijkt u maar in vers 9. De vrouwen gaan weg met de boodschap en de opdracht van de engelen op weg naar de discipelen. En dan staat er, en als zij heen gingen, zie, Jezus is hen ontmoet. En we hoorden net, dat leidt tot gelovige aanbidding. Maar nu in vers 11 staat het nog een keer. En als zij heen gingen, dan gaat het nog steeds over de vrouwen, dan gebeurt er iets verderop in Jeruzalem iets anders. Zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. Dat betekent dat de overpriesters en ongetwijfeld ook de rest van het Sanhedrin ook de paasboodschap te horen krijgen. Maar wel op een andere manier. Het graf is leeg. De steen is weg. Maar de overpriesters krijgen die boodschap van mensen die geen ontmoeting met de opgestane hebben gehad. Ze krijgen die boodschap van mensen die de boodschap zelf niet geloven. En wat komt er dan een verschil openbaar met die vrouwen die ook de boodschap van de opstanding krijgen? De vrouwen gaan in geloof op weg en onderweg ontmoeten ze de waarheid. En de wachters gaan in ongeloof op weg. En het leidt tot de leugen. Ja, het leidt tot verharding bij het Sanhedrin. Ze wisten dat Christus over zijn opstanding gesproken had. Maar ze buigen niet. Ze vragen zich niet af, zou het dan toch waar zijn? Nee, niets van dat alles. Wie eenmaal het pad van de verharding is ingeslagen, gaat er vaak in door. En wat een moeite doen ze dan om de leugen helemaal op te tuigen. Eerst komt er veel geld op tafel. Daarmee zijn al heel veel kromme wegen dichtgesmeerd. En als tegenprestatie moeten de wachters de leugen gaan verspreiden in de stad. Dat de discipelen 's nachts zijn gekomen en het lichaam van Jezus hebben gestolen. En ze moeten de notabene bij vertellen dat ze zelf geslapen hebben. Dat zou normaal gesproken tot ontslag uit de dienst geleid hebben. Op zijn minst. Maar de overpriesters zeggen erbij, als Pilatus ervan hoort, dan zullen we hem wel tevreden stellen. Dat zal voor jullie geen consequenties hebben. Zo wordt het feit van de opstanding door het Sanhedrin geloochend in verharding. De leugen die ze al eerder hadden bedacht, kijk maar aan het slot van Matthäus 27. Die verspreidt zich actief. En als Matthäus het opschrijft, dan schrijft hij erbij, die wordt geloofd tot op de huidige dag. De verblinding slaat toe en verdiept zich. Het is vijandschap tegen God en tegen zijn gezalfde. En die brengt hier tot de leugen. Wat is dat ontzettend als we bedenken dat deze mensen ook eenmaal gestorven zijn en toen moesten verschijnen voor de rechter van hemel en aarde en voor het Lam van God dat zich de waarheid heeft genoemd. Wat is de macht van het ongeloof groot? Wat zijn de strikken van de Satan ernstig? Wat is die geestelijke blindheid van deze mensen diep? Maar gemeente, voordat we gaan wijzen met de vinger naar die wachten en naar die overpriesters, hoe staat het er met u voor? Met jou, met mij? Hier zien we hoe gevaarlijk het is om de zonde van ongeloof aan de hand te houden. Dat leidt tot de leugen. Dat leidt uiteindelijk tot de dood. En wie zit erachter? De vader der leugenen, de Satan. Ook deze roepstem van de waarheid zelf slaan de overpriesters in de wind. Want al zijn die wachters geen wachters op Sions muren, zoals de profeten wel genoemd worden. Ze brengen toch de boodschap van het lege graf. En gecombineerd in dat, met datgene wat ze gehoord hadden, moesten ze tot geloof komen dat hij waarlijk is opgestaan. Maar die boodschap wordt gelogend in verharding. Ze kiezen als verdwaasden de dood boven het leven. Ze kiezen de duisternis boven het licht. En daarmee doen ze wel precies wat Adam en Eva in het paradijs ook deden. De leugen geloven en de waarheid miskennen. Heb je dat nou al eens beleden aan de Heer? Dat dat de wortel ook is van je eigen zondaars bestaan. De waarheid terzijde schuiven en de leugen geloven. Namelijk de leugen dat je eigen baas kunt zijn. De leugen geloven dat je het zonder deze levensvorst echt wel redt. Dan komt vanmorgen de boodschap tot u en tot jou. Dat je het zonder deze opgestane Jezus niet redt. Dat je zonder hem reddeloos verloren bent. Maar dat dat niet zo hoeft te blijven. Waarom niet? Omdat de boodschap van Jezus Christus, de boodschap van Pasen, nu juist gericht is op ons behoud. En dat brengt ons nog kort bij het derde. De Christus is waarlijk opgestaan, dat is gericht op onze zaligheid. Want laten we nog één keer kijken wat de boodschap van het lege graf, de boodschap van Pasen doet. Het bereikt de vrouwen en door het licht van de Heilige Geest daalt die boodschap in hun hart. En het leidt tot verwondering, tot geloof. Zeker wanneer die boodschap bevestigd wordt doordat Christus levend voor hen verschijnt. En die boodschap bereikt ook de overpriesters. Maar zonder geloof daalt die boodschap niet bevrijdend in hun hart. En dan leidt het tot verharding en ongeloof. Gemeente, wat is nu precies het verschil tussen die vrouwen en die overpriesters? Zit dat verschil in het feit dat de overpriesters Jezus voor Pilatus hebben gebracht en om zijn dood hebben gevraagd? Nee. Nee, want al hadden de vrouwen en de discipelen niet om zijn dood gevraagd, ze waren wel in angst en paniek weggevlucht. Of ze stonden hooguit van een afstandje toe te kijken. En de discipelen zitten nog steeds in ongeloof achter gesloten deuren. Zit het verschil er dan in dat de vrouwen tijdens Jezus' rondwandeling op aarde meer van hem hebben gehoord? Nee, ook niet. Want de overpriesters, de schriftgeleerden, de fariseeën, die waren voortdurend getuigen geweest van Jezus' prediking en wonderen. Waar zit het verschil tussen geloof en ongeloof, tussen leven en dood, tussen licht en duisternis? Gemeente, het verschil staat in het begin van vers 9. En zie, Jezus is hen ontmoet. Jezus, zaligmaker. De ontmoeting met hem is doorslaggevend. En dan is dat niet een ontmoeting alsof je een voorbijganger bent. Of erger, een tegenstander. Die hem helemaal links laat liggen. Nee, een ontmoeting op het niveau van je hart. Een ontmoeting met geloof. Een ontmoeting die leidt tot aanbidding. Dat is beslissend. Het gaat om een geloofsontmoeting met de levensvorst. Want anders blijf je zelfs met de wetenschap van een leeg graf een dienaar van de vorst der duisternis. Maar nu wordt hij verkondigd. Hij die dood, hel en graf heeft overwonnen, de koning van Pasen. En hij roept en hij nodigt tot de zaligheid, om te komen tot hem, voor het eerst en ook weer opnieuw, te komen in aanbidding. Want het is van tweeën één. Of we leven in aanbidding, door het geloof. Of we leven in verharding, door ongeloof. Jongens en meisjes, als in het Romeinse Rijk een generaal een overwinning had behaald in de oorlog, dan mocht hij in Rome een triomftocht houden. Dan zat hij op zijn paard en de soldaten die met hem gestreden hadden gingen achter hem aan en ze mochten door de stad lopen en iedereen juichte hem toe. En die overwinnaar, die werd bewierookt, letterlijk. Er werd wierook rond hem heen gestrooid. En die soldaten die er net achter liepen, die roken die geur van de wierook. Ze hadden meegestreden. En ze zouden een forse beloning krijgen. En als ze die geur roken, dan dachten ze daaraan. Maar achteraan in die zegentocht, daar liepen de gevangen genomen vijanden. Die roken ook die geur van de wierook. Die geur van de overwinning. Maar voor hen was dat een hele andere geur dan voor de soldaten van de generaal. Want die geur die zei hen, wij zullen straks sterven. Dus die wierookgeur van de overwinnaar, die was voor de een een teken van overwinning en beloning. En voor de ander een teken van de dood die komen zou. En zo vergelijkt Paulus de boodschap, de prediking van de gekruisigde Heer Jezus, die is opgestaan, met die geur van overwinning. Die geur die van de zaligheid door Christus uitgaat, die heeft twee uitwerkingen. Voor de ene is het een reuk van de dood ten dode. En voor de ander is het een reuk van het leven ten leven. Dat zie je hier in deze geschiedenis gebeuren. Voor de vrouw is de paasboodschap een boodschap van zaligheid en leven. En voor de overpriesters is het een boodschap van leugen die zal leiden tot de dood. En daarom is het voor u, voor jou, voor ons allemaal de vraag: hoe sta je tegenover de opgestane Christus? Leg je de boodschap van de opstanding naast je neer? Leef je verder zonder de Heer Jezus Christus? Of doen we door het geloof hetzelfde als de vrouwen en knielen we in aanbidding voor de levensvorst neer? Ja, dan wordt het Pasen in je leven. En dat is een wonder. Een wonder als je ziet op wat je zelf verdiend hebt. Maar als je hem ontmoet hebt, dan wil je ook anderen ertoe oproepen. Zingt een nieuw gezang voor de Heere, die grote God die wonderen deed. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Barmhartige Heere, wij danken u voor uw woord van deze morgen, voor het paasevangelie. De Heere is waarlijk opgestaan. Heere, wat een genadige boodschap is dat. Dat het werk van de zaligheid nu vast ligt in de levensvorst. Heere, leer ons te buigen voor u. Geeft u een ontmoeting met u, de opgestane heiland, zodat we meezingen en anderen daarmee ook kunnen opwekken. Wat zojuist klonk, zingt een nieuw gezang voor de Heere, die grote God die wonderen deed. Heere, mogen we vervuld zijn met de lof op uw grote naam. Vanwege uw omzien en liefde naar mensen die de dood verdiend hebben. En behoed ons ervoor dat we zijn als die wachters, als die overpriesters, die wel de boodschap van het lege graf kregen en die wel uw woord wisten, maar die zich verharden in ongeloof en liever de leugen verspreiden. Heere, geeft u de duivel geen kans om ons mee te sleuren in zijn leugens. Maar geef dat we u kennen en steeds meer leren kennen en de kracht van uw opstanding. En laten we hem niet zoeken in onszelf, maar buiten onszelf. Want u leeft en u geeft leven door woord en geest. Heere, geef dat we uw woord verder zullen overdenken. Wilt u daartoe ook komen met uw heilige geest? Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. Ga met ons. Als we naar huis gaan, wees met ons als we thuis zijn. Geeft u onderling gesprek als dat mogelijk is. Wees u ook met onze broeder dominee van Vliet, die vanmiddag hier uw woord hoopt te bedienen. Sterk ook onze broeder dominee de Butter, die hier morgen hoopt te zijn. Geeft u uw nabijheid, ook onderling in de gemeente, omzien naar elkaar. En dat we ons mogen verwonderen over de opgestane levensvorst. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we Psalm 21, het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. En wat er volgt, Psalm 21, vers 4, tot besluit. Ga hier en thuis in de vrede van Pasen en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.